Hallo, ik ben Delphine Leconte en ik lees een column voor. Ratatouille, 15 december. Ik word nu af en toe aangesproken door mensen op straat. Hé, jij bent die vrouw van de slimste mens. Ik wil dan zeggen, ik ben eigenlijk vooral die vrouw van macabere, perverse, burleske, blasfemische, barokke, overdadige gedichten over incestueuze imkers, cannibalistische luchtballonvaarders, necrofiele tegenleggers, shamanistische touwslagers, pernicieuze fazantenjagers, melancholische baggeraars en analfabetische jongenshoeren. Maar meestal hou ik mijn mond en lach ik bedeesd. You're so meek, hoorde ik eens uit de mond van een spreadsheet-tovenaar uit Sheffield. Ik was toen 24 en ik schreef korte, gewelddadige, Engelstalige verhalen over sadistische kaarsenmakers, incontinente goudsmeden, neurotische dwergpoedels en aandoenlijke junkies. De spreadsheet-tovenaar kluste in het weekend bij als redacteur van een obscuur literair magazine en ik had verhalen opgestuurd naar hen. Zo leerde hij me kennen. Hij kwam naar Brugge. We rookten 3 dagen wiet in een chique hotelkamer. We bedreven de liefde lamlendig. We aten slappe frieten en degoutante gepaneerde vis. We keken naar een absurde Duitse tekenfilm waarin een ijsbeer en een kangoeroe samenspannen tegen een hebberige das. We bedreven opnieuw de liefde. De spreadsheet-tovenaar viel in slaap. Ik haalde de restjes degoutante gepaneerde vis uit de vuilbak en smulde. Ik knipte mijn teennagels, ik masturbeerde met een groene frietvork, ik keek met groot misprijzen naar de impressionistische reproductie van een Puriteinse feeks met een vlindernetje boven het slapende hoofd van de spreadsheet-tovenaar. Ik kuste het slapende hoofd, verliet het hotel en kreeg een wekenlange psychose met Dostojevski in de hoofdrol en Tony Iommi in een koddige bijrol door de sterke Afghaanse wiet. Dus ja, ik lach bedeesd naar de mensen die me herkennen. En als ze een praatje willen slaan, dan doe ik mijn uiterste best om mijn ziekelijke verlegenheid van me af te schudden en sociaal aanvaardbare woorden in de juiste volgorde aan elkaar te rijgen. De journalisten zijn het ergst. Die stellen stomme vragen, zoals: ben je nu niet bang dat de bron van je poëzie zal opdrogen? Ze gaan er correct van uit dat de bron van mijn poëzie diepe, pijloze pijn is. Maar ze gaan er verkeerdelijk van uit dat de slimste mens mijn diepe, pijloze pijn heeft uitgewist. Waar 394 well-meaning little therapists, 55.490 flessen rum en 666.873 lichtpaarse pillen en faalden, kan een kortstondige deelname aan een commercieel programma ongetwijfeld de genezing betekenen. Althans, dit is de redenering van de journalisten. De televisiekijkende mensen vonden mij een schatje en dus mag ik mij niet langer wentelen in zelfhaat. Iedereen ziet mij graag en vanaf nu moet ik schrijven over anjers, reeën, siertegels, ponykampen, suikerspinnen, regenbogen en wereldvrede. De voormalige vrachtwagenchauffeur glimlacht meewarig wanneer ik mijn gal spuw over de pers. Hij weet dat ik een dubbel kantje heb, dat ik soms geniet van de aandacht, om mezelf dan achteraf urenlang te kastijden met natte espadrilles en een assegaai. Ook in hem zijn ze nu geïnteresseerd. Hij stemde toe om geïnterviewd te worden door Humo. Mijn moeder zei, ze zouden beter mij interviewen. Ik ben de belangrijkste persoon in jouw leven. En ik lees jouw gedichten tenminste. Het is waar, mama. Je bent de belangrijkste persoon in mijn leven en je leest tenminste mijn gedichten. Maar je hebt geen genitaliën die kwartelachtig onbeduidend lijken om dan met een lichte toets van mijn vingers te veranderen in een majestueuze, sierlijke, destructieve wespendief. En je hebt geen scrotum dat past in mijn hand, zoals vroeger de guimauve Madonna's die ik kreeg van de pedofiele tuinman in het Jeanne d'Arcplein. Hij werd betrapt met zijn tengels, verstrengeld in mijn Tom en Jerry sweater in de Buxushaag van mijn grootouders. En nadien moesten we noodgedwongen afspreken in het Jeanne d'Arcplein, waar helaas geen Buxushagen stonden. Het klikt tussen de pittige blonde onorthodoxe journalisten van Humo en de voormalige vrachtwagenchauffeur. Die heeft een krat kara's meegebracht. Ze vraagt of het waar is dat mijn libido zo hoog is. De vrachtwagenchauffeur bloost en beweert dat het een tikkeltje overdreven is. Ze vraagt of het waar is dat ik met een verkeerspaal zijn ruit heb gebroken. Nee, slechts een barst. De politie was op tijd ter plaatse. Ze vraagt of ik verwaand ben geworden sinds mijn deelname aan de slimste mens. Een gulle, ongelovige lach. Na het interview pijp ik de voormalige vrachtwagenchauffeur vrolijk en virtuoos. Daarna schrijf ik een naargeestig gedicht over een semi-autobiografische groepsverkrachting achter een Kroatische wafelijzerhangaar. It's a wonderful life.